Weet je, wat. Goedenavond, dames en heren van de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling. Mensen op de publieke tribune, ondersteuning aanwezig, pers die wel of niet toehoort hier en uiteraard de wethouders. Ik maak een vliegende start vandaag. Openingen, mededelingen, dat heb ik net gedaan. Kijk even snel rond. Geen van allen. Twee spreekrecht burgers, daar heeft niemand zich voor aangemeld. Dus dat punt zijn we ook snel doorheen. En er ligt voor u een agenda. En is mijn vraag, kunt u daarmee instemmen? Ook zo, dan is hier bij de agenda ook meteen vastgesteld. En dan zijn we meteen bij punt 4. Dat gaat goed. Het initiatiefvoorstel van de fractie van GroenLinks met betrekking tot het verbeteren van de toegankelijkheid van Den Helder voor mensen met een functiebeperking. U bent alle, heeft u dit rapport bij de stukken aangetroffen. U heeft ook daarover de zienswijze van het college bij aangetroffen. En omdat het een uniek moment is, want het gaat over een initiatiefvoorstel, dus vanuit de raad aan de raad, is naast mij links aangeschoven de indienster van het initiatiefvoorstel. Mevrouw Boesekal, dank u wel dat u ook aan deze kant komt te zitten. En mijn voorstel is om inderdaad de eerste ronde te maken, dat u zeg maar uw vragen kunt stellen, opmerkingen kunt maken. Daar zal mevrouw Boesekal dan straks op antwoorden. En tevens bent u ook in de gelegenheid om het college te bevragen op de ingediende zienswijze. Kunt u met die gang van zaken instemmen? En we houden het inderdaad gewoon in twee rondes. Ja? Prima. Mevrouw Boesekal, wilt u het voorstel van tevoren nog toelichten mondeling, of zegt u van we gaan meteen het rondje maken?
Voorzitter, een korte toelichting graag. Goed zo. GroenLinks is enorm voorstander van een inclusieve samenleving. Dat zijn we al met z'n allen. Alleen er valt op sommige punten nog wel wat te winnen. En om een echte inclusieve samenleving te bereiken, zullen ook in Den Helder nog wel een paar stappen gezet moeten worden. Vorig jaar heeft GroenLinks in het kader van de Week van de Toegankelijkheid een rapport gemaakt. Daar hebben we ervaringsdeskundigen, dus mensen met een booster of met een rolstoel, locaties die in het thema van de Week van de Toegankelijkheid van vorig jaar, namelijk recreatie, vielen, laten bezoeken en kijken van hoe staat het ervoor. En daar is dit rapport uitgekomen en daarna hebben we het initiatiefvoorstel gemaakt om bepaalde dingen te borgen in Den Helder. En ook gewoon om te voldoen aan dat verdrag van de Verenigde Naties omtrent de toegankelijkheid. Dus vandaar het initiatiefvoorstel.
Dank u wel voor deze korte toelichting. En dan begin ik aan mijn rechterzijde met de fractie van het CDA. Wie mag ik het woord geven? Mevrouw Houtveen.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Nou, grappig, meteen hier als eerste een reactie op het initiatief. In eerste instantie dank. Altijd mooi als mensen inderdaad dergelijke initiatieven nemen. En we proberen een verdrag of iets anders goed vorm te geven. En te kijken waar kunnen wij verbeteren met elkaar. Ik vind het ook heel mooi dat het nu komt. Want 17 juni gaan we met elkaar natuurlijk stemmen voor de minister van de gehandicapten. Waar onze CDA Rick natuurlijk wil winnen. Dus eventjes een PR-praatje tussendoor. Maar los van dat. We hebben het rapport gelezen. Er staan inderdaad een aantal mooie dingen in. Er zijn ook dingen in die we al terugkomen nog uit het vorige periode. Waarin mevrouw Hogendoorn natuurlijk ook al zich hard maakte voor een extra openbare invalide toilet. Die er helaas nog steeds niet is. En dat is inderdaad ook wel een puntje. Maar los van dat mooie punt zouden wij eigenlijk het nog wat breder willen zien. Het initiatiefvoorstel is nu echt geschreven vanuit mensen die in een rolstoel zitten. Terwijl het verdrag natuurlijk ook is voor mensen die blind zijn, doof zijn, op andere manieren toch ja, last in de hinder ondervinden en daardoor moeite mee kunnen doen met een inclusieve samenleving. Dus dat dan gaat, zouden wij het prettig vinden als het verdrag echt aan alle kanten wordt opgepakt. En dit als bijlage A, misschien nog een bijlage B en C erbij, zodat we samen komen tot een heel mooi plan, wat voor elke inwoner van de stad nu dus hinder ondervindt, toegankelijkheid biedt om mee te kunnen doen met onze samenleving. Dan ga ik even goed bladeren wat ik heb. Ik mag aantekeningen helemaal goed op orde gaan, sorry daarvoor. Dus, want als we naar het initiatief kijken, zoals al gezegd, die extra invalide toiletten hebben we al veel eerder over gesproken. We hebben ook bewust met mevrouw Hogendoorn nog even een gesprek gehad over de mogelijkheden van extra invalide toiletten en alle andere toegankelijkheden die voorbij zijn gekomen. Zo werd ook een heel mooi voorbeeld gesteld van ja, het is niet alleen als je aan het winkelen bent, want dan is school 7 open, maar vooral als school 7 op een gegeven moment dicht is en je zit ergens gezellig in een restaurantje die nou eenmaal niet zijn faciliteiten kan aanpassen na een extra invalide toilet, kan je moeilijk vanaf dat restaurantje al rollend, even heel gemeen gezegd, over de brug, de Schouwburg in, om dan uiteindelijk naar het toilet te kunnen. Dat is gewoon niet te doen. Dus wij hopen eigenlijk dat er een mogelijkheid is om dat misschien versneld met een haltebellenvuurverandering, misschien met een NS waar toch ook veranderingen aan gaan, of het V&D-gebouw wat mogelijk een nieuwe bestemming krijgt. Van kan daar niet gewoon zo'n faciliteit in komen? Zodat die zo echt inderdaad voor gehandicapten snel toegankelijk is en dat we niet nog een keer 4 jaar hoeven te wachten op een dergelijke voorziening. Want we vergrijzen natuurlijk ook in een heel rap tempo. Verder zouden wij heel graag willen zien dat er dus gewoon een breed plan komt. En we stellen dan eigenlijk voor, kan er niet gewoon of een motie of een amendement komen? Nou ja, zou hier niet op kunnen. Om dus echt een materiedeskundig team samen met de mensen van het sociaal domein, de adviesraad, een goed plan op te gaan stellen en echt verder te kijken dan alleen de mensen die dus gehandicapt zijn. Om dus echt gewoon een breed stappenplan te komen wat binnen nu en toch enkele jaren uitvoerd geworden, zodat we echt kunnen zeggen, Den Helder is een stad waar de inclusieve samenleving gewoon hoog op de agenda staat en waar invulling aan wordt gegeven. Dus nogmaals onze dank. Wat ons betreft is dit de eerste onderlegger, is dit het begin, maar moeten we vooral nu verder gaan en met elkaar ook echt verder willen. Want dan hebben we echt iets moois voor Den Helder. En daar willen wij natuurlijk als CDA heel graag mee. Dus daarom zeggen wij willen niet zo alleen maar dit initiatief steunen, maar wij willen graag een brede plan steunen. En dat is voor ons eventjes voor de eerste termijn. Dus dank nogmaals.
Dank u wel. Fractie van D66, meneer Klut.
Ja, voorzitter. Allereerst wil ik even de GroenLinks en met name ook de heer De Jager, want ik herken daar toch zijn kennis van layout in. Ja, wil ik daarvoor bedanken, want het ziet er werkelijk echt goed uit. Wat betreft de layout kende ik dat al, want ik heb ooit met de heer De Jager in 2000 heb ik het gehandicaptenberaad opgezet. Alleen het vervelende was dat na verloop van tijd werd dat door het college weer afgeblazen. Heel jammer, ja, want daar werden echt toen goede adviezen gegeven. En in dat tijd werden ook adviezen gegeven voor slechtzienden en slechthorenden enzovoorts. Dat zat er allemaal toen bij in. Ja. En ik ga er ook vanuit dat dit initiatiefvoorstel gewoon een aanzet is om door te gaan, ja, ook met alle andere handicaps. Maar je moet ergens een begin maken. En omdat hier de ervaringsdeskundigheid het grootst was, ja, zijn jullie hiermee aangevangen. Wij steunen dit ook ten volle. Dat moeten we eerlijk zeggen en we zijn er heel blij mee en vandaar dat we ons allemaal succes wensen om verder dat gehandicapte toegankelijkheidsprobleem op te lossen. Ik dank u wel.
Dank u wel, meneer Klut. Ik ga over naar de fractie van de VVD. Wie mag het woord geven, meneer Dasbach?
Als eerste willen wij ook GroenLinks compliment geven met het opstellen van dit rapport. Wat natuurlijk gezien zal moeten worden als een nulmeting. Wij vinden wel dat het enigszins gedateerd is op sommige plekken. En dat hier niet altijd alle opgezonde plus- of minpunten even relevant zijn. Het is een mooi initiatief dat wij op zich kunnen steunen. Echter vinden wij wel dat we graag van de wethouder zouden willen weten met het pre-advies. Wat daar nu precies mee bedoeld wordt. Want dat was voor ons niet geheel helder. Dat was hem.
Dank u wel. Ga ik door naar de fractie van Behoorlijk Bestuur.
Dank u
mevrouw Brian.
Meneer de voorzitter, ik vind het een prachtig voorstel. Toppie. Ik mis wel nog wat foto's, want bijvoorbeeld bij de opening of ingang, uitgang, Kroonpassage. Als je mensen met een rolstoel richting de boon willen, dan hebben ze een bankje voor en heel veel fietsen. Dus dan moeten ze helemaal om naar de overkant te kunnen komen. En wat met mevrouw Houtveen ben ik ook helemaal mee eens. Wat breder uit mogen pakken, vooral slechtziende mensen. En ik hoop wel in de toekomst dat Zeestad het meeneemt in de toekomstplannen. Om de rest van de binnenstad te moderniseren. Niet dat als de vorige keer is al die tegels eruit moeten halen om geribbelde tegels te moeten neerleggen. Want het kost gewoon extra. En het wordt een hamerstuk. Dank u wel.
Dank u wel, de Stadspartij, meneer Lohman.
Ja, bedankt, voorzitter. Ook wij willen GroenLinks hartelijk bedanken voor dit rapport en het zeer sympathieke initiatiefvoorstel. Wij zijn het met CDA eens. Het moet inderdaad wel iets breder getrokken worden. Er zijn meer handicaps die eigenlijk ook nog niet meedoen in onze samenleving. En net als de VVD hebben wij wel een vraagje aan de wethouder. Wat er nou exact en met het pre-advies bedoeld wordt.
Dank u wel. Ga ik naar gemeentebelangen, mevrouw Apel.
Dank u wel, voorzitter. Allereerst onze complimenten van het initiatief wat de GroenLinks genomen heeft om deze manier in kaart te brengen. Heel mooi stuk. We zijn heel blij dat we kunnen zien wat we kunnen niet ervaren. En we zijn mee eens met de CDA. Het moet breider worden. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Driehuis.
Dank u wel, voorzitter. Nou, de seniorenpartij is er ook heel blij met het initiatiefvoorstel. En er staat ook met de toegankelijkheid voor mensen met een functiebeperking. Dus het lijkt mij, met een functiebeperking, dat je dan alle mensen met een functiebeperking, ook dus blinden en allerlei andere mensen met een handicap, daar ook onder vallen. Dus er is al genoeg gezegd ook over dit initiatiefvoorstel. Wij zijn het er reuze mee eens. Dus dank je wel.
Dank u wel, meneer De Leeuw van de PvdA.
Ja, GroenLinks, complimenten. Ook ik kan niet achterblijven daarin natuurlijk. Het is een fantastisch initiatiefvoorstel en het mogen duidelijk zijn dat het niet meer visueel gemaakt wordt dan dit. Iedereen heeft er een beeld bij, iedereen kan het visualiseren en dat is natuurlijk fantastisch. Dat het breder moet op sommige vlakken, ja. Maar wij vinden dat er een eerste stap genomen moet worden voordat je een tweede stap kan nemen. En wij zien dit als een grote stap vooruit. Wij denken ook dat in navolging op sommige winkelketens die het al jaren doen eigenlijk, hè, die hun eigen winkelketens al jaren toetsen en zeggen van jongens, dit moet rolstoelvriendelijk zijn dan wel voor visueel gehandicapten vriendelijk zijn. Dat het ja, dus voor onze stad zeer noodzakelijk is dat wij deze stap nemen en dat het eigenlijk jammer is dat het al niet jaren geleden genomen is. Dus heel erg goed, wat ons betreft ook alle steun ervoor en wij hopen op een heel mooi plan verder.
Dank u wel, mevrouw Dielemans.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het initiatiefvoorstel van GroenLinks over de toegankelijkheid voor gehandicapten zien we als partij financieel niet haalbaar. WMO-subsidie kan geen doorgang vinden, daar wij financieel al toe moeten zien op de WMO-pot. Is er door GroenLinks nader gekeken naar subsidiemogelijkheden vanuit een andere pot? Het rapport wat gemaakt is door GroenLinks, dat is dus het rapport, schetst wel een goed beeld van wat er speelt in Den Helder. Alleen, zoals andere partijen hiervoor ook al zeiden, is het ook al wat verouderd. En zijn er al veranderingen her en der gaande. Zoals horeca wordt verplaatst naar Willemsoord. En deze horeca is toegankelijk voor rolstoelhouders. Costa Smeralda heeft tafels die in hoogte verstelbaar zijn. En op de nieuwe locatie is ook een lift aanwezig. In de bibliotheek kunnen wij als gemeente niet verplichten tot veranderingen, zie je het pre-advies van het college. Naast de bibliotheek zijn twee invalide parkeerplekken die 9 van de 10 keer niet in gebruik zijn. Ik woon daar ook, dus ik zie dat iedere dag. Het is al fijn dat de bibliotheek ook vrijwilligers heeft om de gehandicapten bij te staan. Uit oogpunt voor het sociale contact met elkaar en een normale omgang met elkaar. Want daar is dit natuurlijk ook wel voor bedoeld. De strandopgangen, daar heb ik natuurlijk ook nader onderzoek naar gedaan. Die hebben wel speciale rolstoelen, had ik gezien. Alleen dan moet voor gebeld worden via de accessibletravelnl.com. Kun je zien wat je kunt gebruiken en zeker kunt huren. Misschien kan GroenLinks een subsidie regelen via de ZonMW, die 2 keer per jaar een open thema subsidie verstrekt voor innovatieve projecten. De duinen en hun paden zouden misschien met subsidiestelsel natuur en landschap geregeld kunnen worden. En in IJmuiden heeft de provincie subsidie gegeven voor IJmuidense rondvaartmaatschappij. En die zou misschien wel wat kunnen betekenen voor de brug van Willemsoord, waar rolstoelgangers geen doorgang kunnen vinden. Dus die bruggen met die palen. Tevens willen we nog wel melden dat de weg ernaartoe ook niet te doen is met een rolstoel. Dus daar zal dan ook wel wat mee moeten gebeuren, denk ik. Wij denken dat iedereen goed op weg is en dat het ook de tijd nodig heeft. En wij denken dat als GroenLinks wel verder wil met het initiatief, zij misschien meer onderzoek moeten doen naar subsidiepotten en duidelijker naar voren moeten brengen hoe zij de geldstromen zien. De werkgroepen lokale inclusie die hier al is genoemd, lokale inclusieagenda is een goed streven. Onderzoek is uitgevoerd door ervaringsdeskundigen, maar hoeveel en met welke handicappen doen er zich problemen voor? Dat is niet helemaal duidelijk naar voren gekomen. Dit komt in het rapport dus niet goed naar voren. Graag hadden we meer diepgang gezien omtrent hoe vaak er problemen ontstaan en met welke handicappen. En wij denken dat een ambtenaar in deze werkgroep wel verbonden zou moeten worden, aangezien hun de regelgeving nader kunnen doorspitten en bij kunnen staan bij eventuele andere geldstromen of vormen om te kijken of dat werkbaar is. Tevens is het misschien handiger om het rapport af te wachten van de werkgroep, zodat wij kunnen zien wat hieruit voort is gekomen. Dan hebben wij nog een laatste ding op het gebied van wonen. Zal in de toekomst de woningstichting dan huurhuizen aan moeten passen? Moet de gemeente hiervoor ook subsidie gaan verlenen? En hoe ziet GroenLinks dit? Wij zien overigens wel de noodzaak van het oppakken van het VN-verdrag, maar weten ook dat dit voor meerdere doelgroepen geldt. Eigenlijk een beetje wat CDA ook zei, dat we het eigenlijk ook wel breder willen zien. Maar op zich vinden we het wel een mooi initiatief. Dat willen we nog wel even meegeven. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Dielemans. Ik ga over naar de fractie van de ChristenUnie, mevrouw Polonius.
Ja, bedankt meneer de voorzitter. Ook wij geven van harte complimenten voor dit stuk. Nou, wij zijn in principe ook voor de goede voorzieningen voor mensen die minder valide zijn. Daar hebben we niet alleen over mensen die in een rolstoel zitten, inderdaad breed, zoals al aangekaart is door mevrouw Hootsveen van de CDA. Nou, het ging goed tot de vorige opmerking en dat triggert mij om toch een reactie erop te geven. Ik denk dat de initiatief wat GroenLinks neerlegt niet zozeer eigenlijk bedoeld is. En als ik het verkeerd heb, geef je maar een schilletje. Maar niet zozeer waar de subsidies vandaan moeten komen of wat voor research gemaakt zijn. Of dat de restaurant aangepaste tafelen hebben die omhoog of omlaag gaan. Het gaat erom dat aandacht gevraagd wordt voor mensen met minder valide. Dat beter geregeld moet worden binnen onze stad. Ik denk dat deze mensen ook het recht hebben om goede voorzieningen te hebben. En daar gaat het eigenlijk meer om. Ongetwijfeld zijn alle mogelijkheden waarschijnlijk ook meegenomen. Ook, dat wordt ook gehoord door de wethouders. En hopelijk wordt dat meegenomen op het moment dat er meer onderzoek gedaan wordt naar de mogelijkheden. Maar dat lijkt mij niet iets wat GroenLinks die aandacht vraagt voor dit soort mensen zelf moeten gaan zoeken welke subsidie wel of welke subsidie niet. Ik denk dat dat het beste de gemeente breedste zin opgepakt moet worden, lijkt mij. Dus dat wil ik toch even kwijt. En wij steunen het ten harte.
Dank u wel, mevrouw Polonius. Ik ga over naar de fractie van GroenLinks, meneer De Jager. Ja, we zitten in een wat andere hoedanigheid nu. Dus u bent nu de woordvoerder van GroenLinks.
Iedereen hartelijk dank voor de reacties. We hebben ook een paar keer langs horen komen dat het breder moet. Maar tegelijkertijd wordt in een stuk wordt ook duidelijk gesteld dat het is voor iedereen met een functiebeperking. En daar horen wel degelijk horen daar ook blinden, slechtzienden en mensen met een gehoorhandicap horen daarbij. Wij hebben bewust, het was niet alleen inhaken op het thema van de Week van Toegankelijkheid en dat was recreatie. Maar we hebben het bewust toch enigszins beperkt. Want als je het gehele VN-verdrag gaat volgen, dan komt er nog heel veel meer op ons bordje liggen. Want dan heb je het ook over onderwijs en over wonen en over de arbeidsmarkt. En juist omdat we denken dus dat het efficiënter is en dat je meer resultaat dan haalt als je dus één gebied oppakt als gemeente, hebben we ons beperkt op die fysieke toegankelijkheid. Dan wil ik toch nog even van de gelegenheid gebruik maken om op een paar dingen ook in te haken uit het pre-advies. Het pre-advies stelt dat het huidige bouwbesluit het niet mogelijk maakt om strengere eisen te stellen aan gebouwen. Maar juist omdat Nederland nu ook meedoet met het VN-verdrag, heeft onze minister Hugo de Jonge heeft vorig jaar ook al laten weten dat er gewerkt wordt aan een nieuw bouwbesluit, waarin dus meer rekening met toegankelijkheid en het VN-verdrag wordt gehouden. Het gaat echter niet alleen om bouwbesluit, maar het gaat ook om de openbare ruimte. En daarom hebben we ook gesteld, het zou mooi wezen als gemeente dus ook een inclusief beleid zeg maar voert. Dus dat bij alles wat er gebeurt, dat er gedacht wordt van hoe verhoudt zich dat tot mensen met een functiebeperking? En daarnaast zie je in Nederland op toeristisch gebied, zie je dat veel natuurgebieden, dat daar een rolstoelroute in aangelegd wordt. En wij hebben een prachtig natuurgebied, namelijk de Donkere Duinen. Onze gewone routes door duinen, die zijn al prima, hè, want dat zijn uitstekende paden om te fietsen, maar ook om met een handbike. Dat is zo'n rolstoel met armstoom. Maar Donkere Duinen mist dat nog. En volgens ons zou dat ook niet alleen voor de eigen burgers leuk zijn, maar ook voor onze toeristen. En dat betekent niet dat je een heel nieuw pad aan moet gaan leggen, maar slim een bepaalde route uitstippelen en die dus verharden. Dus ik wil, mevrouw Boeskool heeft het al gezegd, maar we zijn heel blij met het pre-advies van het college. Want daarin toont het college dat het wel degelijk de belangen van mensen met een beperking serieus neemt. Maar met alleen serieus nemen, het is een stap, maar zijn we er nog niet. Want er zullen concreet dingen moeten veranderen. Dank u.
Dank u wel, meneer De Jager. En ik wou al bijna op de knop drukken. Ik denk voordat u al het gras voor de voeten wegmaait van mevrouw Boezekool, omdat die zeg maar hier zit naast mij om het voorstel op grond van de vragen uit de commissie nader te beantwoorden. Bedankt voor uw bijdrage. Maar goed, die rolverdeling is wel duidelijk nu. Oké, wil ik als eerste mevrouw Boezekool als eerste reactie op de eerste ronde van de commissie het woord geven. En daarna, omdat er ook een aantal vragen gerezen zijn over het pre-advies, daarna wie dan ook vanuit het college. Akkoord, mevrouw Boeskool.
Ja, dank u wel, voorzitter. Hartelijk bedankt. Ik had het stiekem wel verwacht. Want wie is er tegen een inclusieve stad? Maar echt, dank voor al uw mooie woorden, voor de steun. En inderdaad, wat mijn collega De Jager ook al zei, dit is een eerste aanzet. Want als je het hele verdrag van de Verenigde Naties zou willen instellen via een initiatiefvoorstel, dan zag u mij niet meer op vergaderingen de komende jaren, zat ik alleen nog maar te schrijven. En dit is een eerste stap. Als dit loopt, dan komt er vanzelf, hoop ik. Ik hoop dan vanuit het college een volgende stap. En anders dan zullen wij de volgende stap zetten met de raad. Er waren weinig vragen. Dat breder zien, daar heb ik het over gehad. Dat is, was ook de bedoeling. Daar gaat het ook uiteindelijk om. Want inclusiviteit is voor iedereen. En niet alleen voor mensen met een loop- of staabeperking. Maar ook met een visuele beperking, een auditieve beperking, et cetera. Dus inderdaad, moet breder. Eigenlijk was alleen beter voor Den Helder. Wel heel erg goed voorbereid en onderzoek gedaan. Waarvoor dank. Mevrouw Polonius heeft eigenlijk al prima antwoord gegeven op uw vragen. Er zijn subsidies voor toegankelijkheid. En die zijn bijvoorbeeld Fonds 21 van SNS Reaal, kom beter binnen. Maar die zijn voor instellingen. Speciale subsidies voor kerken, voor dorpshuizen. Wat de gemeentelijke taak daarbij kan zijn, is bewustwording. Dat ook doorgeven aan die verschillende instanties en instellingen. Van, let op, u kunt een tegemoetkoming in de kosten van het toegankelijk maken krijgen door een subsidieaanvraag te doen. En een heel stuk van het initiatiefvoorstel zit ook in bewustwording. Want de gemeente kan niet alles doen en een heleboel is particulier. En dat zullen mensen zelf moeten aanpakken. En het enige wat je daarbij kunt doen als gemeente is meedenken, advies geven, bewust laten worden. Dus dat is een belangrijk onderdeel van dit initiatiefvoorstel. Verder zijn wij eigenlijk ook nog wel even benieuwd naar hoe het college het pre-advies wil uitleggen.
En dat ga ik aan ze vragen. Wie van de wethouders mag ik hierover het woord geven? En gelet op de bewegingen wordt dat meneer De Vrij.
Ja, voorzitter, dank u wel. Hoe mag je het pre-advies uitleggen? Nou, als zijnde positief. Betekent dat wij in de voorbereiding naar dit initiatiefvoorstel en naar het pre-advies goed naar het rapport gekeken hebben. Er is goed overleg geweest met GroenLinks ook. En we hebben gekeken wat wel mogelijk was en wat niet mogelijk was op grond van wetgeving zoals dat daar ligt. En we hebben dan ook een aantal voorstellen daarin gedaan in het pre-advies, zoals u kunt lezen, waarin we een voorzet willen geven van hoe we uitwerking gaan geven aan dit pre-advies. Onder andere dat we zorgen dat er in ieder geval een bedrag wordt opgenomen in de begroting om zaken mogelijk te maken. Want ja, zonder financiën, als je iets wil realiseren, is dat niet mogelijk. En daarnaast willen we dat we binnen het ambtelijk apparaat, binnen de organisatie, toch kijken of het mogelijk is om op elk beleidsterrein wat er is binnen de gemeente, toch een ambassadeur of een ambtenaar aan te wijzen die met name zich ook dit onderwerp als de inclusieve samenwerking tot zich neemt en zorgt dat binnen het voorbereiden van stukken en het prepareren van adviezen naar u, dat dit ook meegenomen wordt. En daarnaast, binnen het advies geven wij aan, laten we een brede werkgroep met elkaar op gaan zetten. Ook met de adviesraad van het Sociaal Domein daarbij betrokken. Professionele organisaties, instellingen, ervaringsdeskundigen, zodat we toch met elkaar kunnen kijken van hoe we Den Helder zo toegankelijk mogelijk kunnen maken voor die mensen die behept zijn met een functiebeperking in welke vorm dan ook. Dus vandaar dat wij u adviseren om een positief advies uit te geven. Daarnaast is er nog, als ik nog even door mag gaan, voorzitter. En nog één of twee vragen zijn er aan mij gesteld. Onder andere door het CDA, mevrouw Houtveen heeft gevraagd over de extra invalide toilet. Ik weet dat daar nog steeds behoefte naar is. Ik weet ook dat de openbare bibliotheek beperkt open is. Dus ik zal uw vraag meenemen naar het komende stafoverleg om te kijken van wat daar toch nog mogelijk is om op korte termijn toch nog wel de mogelijkheid te realiseren voor een toilet die 24 uur toegankelijk zal zijn. Want dat is toch wel een breed gevoel wat hier binnen de raad leeft. Ook vanuit de vorige periode weet ik dat. Tot zover.
Nou, ik zat in de buurt volgens mij. Want de vraag, hè, hoe het pre-advies geduid moet worden, dat heeft u gedaan. en nog één vraag daarnaast van het CDA beantwoord. Dan is mijn vraag vervolgens aan de commissie, en dat is dan de tweede ronde, van wilt u nog reageren op wat u van de zijde van mevrouw Boezekool hebt gehoord en ook in de eerste ronde als antwoord op het pre-advies vanuit het college? En dan hoor ik ook graag van u in deze tweede ronde hoe u het voorstel naar de raad wil laten doorgeleiden als hamerstuk of bespreekstuk. En indien als bespreekstuk dat is, hoor ik ook graag over welke onderwerpen u dit wil gaan bespreken. En ik ga ervan uit dat het dan besluitrijp is. Ik begin bij de fractie van het CDA.
Dank u wel, meneer de voorzitter. In de basis kunnen wij al zeggen, zoals het nu voorligt, is in principe al besluitrijp. Maar ik zeg wel even in principe. Zoals ik al eerder ga aangeven, we willen graag dat het breder wordt. Ik ga me wel even beraden van, moeten we een van de meer toch iets gaan amenderen om het toch iets scherper neer te gaan zetten, het hele besluitvorming, om het en breder te krijgen en wat specifieker gedateerd. Maar daarover neem ik ook wel even contact op met GroenLinks. Dus in de basis zeggen we gewoon besluitrijp. En misschien dat we nog met een aanvullend amendement zullen komen om het wat breder te trekken dan het nu is. Dank u wel.
Dank u wel, fractie van D66.
Ja, voorzitter, dank u wel. Nou, we zijn natuurlijk zijn en blijven een warm voorstander van dit initiatiefvoorstel. Ik wil toch wel even aangeven dat het bereiken van een goede status voor de invalide zaken in Den Helder, dat het een kwestie van lange adem is. Ik kan me nog herinneren dat wij in 2009 een initiatiefvoorstel indienden voor een invalide toilet en dat dat bij de opening van de bibliotheek gerealiseerd werd. Ja, en dan waren de mensen nog afhankelijk van de openingstijden van de bibliotheek. Dus een 24-uurs toilet voor invaliden in de stad, daar was nog steeds geen sprake van. Ja, en toen we ons daartegen uitspraken, dus zeiden we, nou, je moet nou maar blij zijn dat er nu in ieder geval een invalide toilet in de bibliotheek is. Ja, maar daarmee was de echte nood nog niet echt verholpen. Ja, nou, en als ik dan nu hoor dat het college erover nadenkt om daar toch wat aan te doen, ben ik daar al lang blij mee natuurlijk. Maar het betekent weer dat juist die invalide zaken altijd een kwestie van lange adem zijn om die goed op te lossen. En die lange adem die zullen we hebben. Dank u wel.
Dank u wel, fractie van de VVD.
Na de uitleg van het pre-advies van de wethouder vinden wij het besluitrijp.
Hamerpunt, hoor ik. Mevrouw Brian.
Namens het behoorlijk bestuur een hamerpunt.
Dank u wel. Stadspartij.
Ja, voorzitter, ook voor de Stadspartij is het een hamerpunt.
Dank u wel. Gemeentebelangen, meneer Koekenbakker.
Ja, bedankt, voorzitter. Ik heb nog een vraag voor de wethouder eigenlijk. Hij had het over werkgroepen en dergelijke. Is het misschien een idee om een soort van dit jaarlijks terug te laten keren, zo'n toegankelijkheidstest, dat uitgevoerd worden door raads- en commissieleden. Nou, dat is zomaar een idee. Voor de rest is dit een hamerstuk voor ons. Dank u.
Misschien wil de wethouder hier rechtstreeks op reageren. Op
ja, het is ook de bedoeling om zodra er een plan is opgesteld, dat we dat ook jaarlijks evalueren en terug laten komen.
Ja, dat is een mooi antwoord, dank u wel.
Seniorenpartij, mevrouw Driehuis.
Dank u wel, voorzitter. Voor de seniorenpartij is het ook een hamerpunt. Dank u wel.
Dank u wel, meneer De Leeuw, PvdA.
Ja, vanuit ons ook een hamerpunt.
Ik druk elke keer de verkeerde knop in, sorry. Mevrouw Dielemans.
We blijven toch tegen totdat er een beter stuk getrokken is met financiële onderbouwing. Dat kan toch gewoon als extra toelichting op de gemeentelijke pagina in plaats van een hele commissie optuigen. Welk bedrag denkt de wethouder aan? En voorzitter, we zijn benieuwd naar waar het CDA verder nog mee gaan komen. En wachten dat even af vanwege dat bredere plan.
Dank u wel.
Dus we nemen het weer mee als bespreekpunt.
Ik snap hem. Dank u wel. Mevrouw Plonius.
Voor de ChristenUnie is het een hamerpunt.
Dank u wel, meneer De Jager. Ja, u komt
hamer,
gewoon in de beurt.
Hamerpunt.
Ja, oké. Okay. Nog van de zijde van de wethouders hier nog een reactie op? Nee, ik probeer dit punt af te ronden. Dit punt gaat als bespreekpunt door naar de raad. met vanuit het CDA de opmerking om wellicht dat er een amendement aankomt over de verbreding en beter voor Den Helder financiële onderbouwing. Dank u wel. En mevrouw Boussico, gefeliciteerd. Uniek moment, initiatiefvoorstel wat naar de raad toe gaat. Gefeliciteerd en dank u wel voor uw inzet. Dan gaan wij over naar punt 5 van de agenda. Voorstel met betrekking tot de jaarstukken 2018 en de begroting 2020-2022 van de gemeenschappelijke regeling gesubsidieerde arbeid Kop van Noord-Holland. Het gaat hier om een mening te vormen over de conceptzienswijze die voorgelegd is op de begroting 2020-2022. Gelet op de aard van dit voorstel zou mijn voorstel zijn om dit voorstel in één ronde te behandelen. Kunt u dat akkoord bevinden? Ja? Goed. En dan kijk ik naar rechts, maar ik begin links. Meneer De Jager.
Ja hoor, wij zijn akkoord met het rapport. We hebben echter nog wel één vraagje. De gerealiseerde plekken voor beschut werken, die blijven achter. Het zijn er 12,77 geworden en begroot was 28. Dat is jammer natuurlijk, ik twijfel er niet aan de inzet van de gemeente, maar we zouden toch graag willen weten waarom die begroot aantal werkplekken niet gehaald worden. En in Schagen en Hollands Kroon wordt dat wel gerealiseerd. Dank u.
Dank u wel. Ik ga eventjes verder. Mevrouw Polonius, ChristenUnie.
Geen vragen of bedenkingen. Het is voor ons akkoord.
Dank u wel, meneer Krap.
Voorzitter, dank u wel. Wat ons betreft geven wij akkoord op de besluiten. En dat geldt dan voor de begroting 2020-2022. En tevens hebben wij kennis genomen van de jaarstukken 2018 van de gemeenschappelijke regeling gesubsidieerde arbeid Kop voor Noord-Holland. Ik heb wel een aantal twee vragen voor de wethouder. Wat ons opviel was dat er geen pensioenregeling is voor de mensen die in loondienst zijn, bij beschut werken en dergelijke. Ik wil het stukje wel even voorlezen. Voor werknemers die via de regeling beschut werken in loondienst zijn bij de GRGA, geldt dat er geen pensioenvoorziening is overeengekomen. Dat betekent dat de werknemers geen pensioen opbouwen. In de begroting is er ook geen rekening gehouden met kosten voor de afdracht van pensioenen. En ook gebeurt er iets raars. Indien besloten wordt om een pensioenvoorziening te realiseren, zal dat niet in de begroting opgenomen extra kosten met zich meebrengen. Dat is mijn vraag aan de wethouder. Vind ik een beetje vreemde zin eigenlijk. Daar hebben we tevens een vraag van, als het goed is, als ik goed geïnformeerd ben, dat willen wij vragen aan de wethouder. Op welke manier gaat u de terug ontvangen, 550.000 euro, inzetten binnen het sociaal domein? Dat waren mijn vragen.
Dank u wel.
En dit is een hamerpunt uiteraard.
Ja goed, ik concludeer het ook zo. U gaat akkoord met de zienswijze, maar heb u wel twee vragen naar aanleiding van.
Prima.
Oké, dank u wel. Meneer De Leeuw, PvdA.
Ja, vanuit de PvdA is het ook akkoord en geen aanvullende vraag.
Dank u wel, mevrouw Driehuis, Seniorenpartij.
Seniorenpartij gaat ook akkoord met het voorstel. En die vraag van die pensioenen, dat viel ons ook op. Dus daar willen we ook wel graag antwoord op hebben. Dank u wel.
Mooi, dank u wel, mevrouw Apenvega.
Dank u wel, voorzitter. We zijn ook akkoord en we hebben dezelfde vraag als GroenLinks.
Oké, die is al gesteld. Ja. Dank u wel. Stadspartij.
Ja, meneer Lohman. Voorzitter, wij gaan ook akkoord met het voorstel. En ik heb al vragen ingestuurd en de wethouder weet daarvan, hoop ik dus.
Dank u wel. Behoorlijk bestuur, meneer Van der Kraan.
Ja, voorzitter, wat ons betreft eigenlijk ook geen vragen. We hebben het stuk eigenlijk. En ik meen dat het voorstel ook besproken is in de regioraad. En ik zie alleen de zienswijze van de regioraad niet in het voorstel. Maar voor de rest...
Nee, ik denk dat het een ander onderwerp is geweest. Oh? U geeft hier een zienswijze af op dit onderwerp. Ik denk dat er een ander onderwerp in de regioraad aan de orde is geweest.
Ik ben gewend dat het dan altijd eerst via de regioraad gaat en dan een zienswijze erbij geleid is.
Nee. Deze regeling zit niet in de regioraad. Nog niet, want volgens mij doet Tissel hier niet aan mee.
Als ik geweten.
Oké. Fracties van de VVD.
Namens ons verder geen vragen. Akkoord.
Dank u wel. D66, mevrouw De Vries.
Dank u wel, voorzitter. Voor D66 ook een hamerpunt. En we zijn benieuwd naar het antwoord wat op de vraag gesteld door GroenLinks.
Dank u wel, fractie van het CDA, mevrouw Duivelshoff.
Het CDA is ook een hamerpunt, voorzitter.
Dank u wel. Dan is iedereen akkoord met de zienswijze. Alleen dan resten nog een paar vragen aan de wethouder. En dat wordt meneer Kos deze ronde.
U herkende dat aan de beweging, voorzitter. Kijk. Dank allen dat dit zo positief wordt ontvangen. Ik zeg ook altijd maar dat de GRGA misschien wel onze minst spannende gemeenschappelijke regeling is. Omdat het gewoon voorziet in de geldschuif die nodig is om uiteindelijk bij Noorderkwartier de salarissen te betalen voor onze WSW-medewerkers en beschutmedewerkers. Maar goed dat u dan naar aanleiding daarvan toch een paar vragen stelt. Ik categoriseer ze even in twee delen. Het aantal mensen met een beschut werktindicatie en de arbeidsvoorwaarden daaromheen. Ik zal beginnen met dat eerste. Ook het college baart het al enige tijd zorgen dat er eigenlijk maar een beperkt aantal mensen zich meldt met de wens om te komen tot een beschut werkindicatie. We hebben daarom afgelopen jaar een publiekscampagne georganiseerd. Er zijn voorbeelden gegeven van mensen die uiteindelijk die stappen hebben gezet en wel tot een indicatie zijn gekomen. Die zijn huis aan huis verspreid, zodat er zoveel mogelijk mensen konden bereiken. En ook via Facebook en andere social media hebben we die campagne gevoerd. Dat heeft er in ieder geval toe geleid dat we van geen indicaties nu op ongeveer 14 zitten. En er ook nog een aantal in de pijplijn richting het indicatiegesprek zijn. Daarnaast hebben we gezegd, die indicatiestelling daarvoor is niet meer de gemeente Den Helder, de vaste tussenpersoon, maar dat kan ook rechtstreeks via Noorderkwartier. En we hebben in samenwerking met Noorderkwartier een training ontwikkeld om mensen die richting die gesprekken bij het UWV gaan voor de indicatiestelling zo goed mogelijk voorbereid die gesprekken in te laten gaan. Zegt op zichzelf staat het iedereen vrij om zelfstandig zich bij het UWV te melden met het verzoek om een indicatie. En wij zien in heel Nederland in de praktijk dat dat zelden tot succes leidt. Dus we hebben samen met Noorderkwartier daar een training voor ontwikkeld. En die twee instrumenten geven ons wel het idee dat we de komende tijd, de lijn die nu stijgend is, dat we die vast kunnen houden. Maar het blijft gek. En dat meen ik oprecht, dat op de een of andere manier mensen maar moeizaam de weg weten te vinden richting de regeling beschut werk. Wij kijken of we deze zomer de informatiecampagne van afgelopen jaar, dat we die nog eens kunnen herhalen richting eind augustus, begin september. Om op die manier weer een hernieuwde oproep te doen aan mensen om zich te melden. Nou, dat is eigenlijk de manier waarop we proberen die stijgende lijn vast te houden. Waarom doen wij dan toch begroten op 45? Dat is eigenlijk heel eenvoudig. Niet omdat we denken dat we dat zomaar gaan halen. Maar als we daaronder zouden gaan zitten, dan hebben we direct het ministerie in onze nek. Want die zegt, u heeft een taakstelling. Dat is niet een getal dat wij zelf hebben bedacht. Het ministerie heeft iedere gemeente een taakstelling meegegeven. En als wij niet op die taakstelling begroten, dan krijgen we een tik op de vingers. En terecht, overigens. Want het is een regeling voor hele kwetsbare mensen. Dus we zouden geen knip voor de neus waard zijn als we niet ontzettend onze best doen om iedereen die daarvoor in aanmerking komt uiteindelijk ook tot een beschut werkindicatie te brengen. Dat heeft als effect dat we inderdaad afgelopen jaar geld terugkrijgen. En dat zou zomaar komend jaar ook kunnen gebeuren. Dat geld vloeit terug in de reserve sociaal domein. En ik kan dus ook geen antwoord geven op de vraag waar we dat dan aan uitgeven. Want dat zit uiteindelijk ook in het primaat wat u als raad heeft om vervolgens de voorstellen van het college met een kredietvraag die put uit de reserve sociaal domein van een ja of een nee te voorzien. Dus uiteindelijk zult u zelf het antwoord op die vraag formuleren. Dan werden er zeer terecht vragen gesteld over de pensioenregeling. En dan niet alleen over de taaltechnische kant daarvan, maar die moet u zo lezen dat er op dit moment geen pensioenregeling is. Maar mocht er wel een pensioenregeling komen, dan zitten de kosten daarvan nu niet in dit voorstel. Dus er is geen pensioenregeling, dat heeft het Rijk zo bedacht. Dat vinden wij eerlijk gezegd laat ik zeggen, bijzonder. Omdat we toch van oudsher wel wat ideeën hebben geformuleerd met elkaar over hoe we omgaan met arbeid. En dat daar ook fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden omheen horen. En een pensioenregeling is er daar toch echt wel één van. Maar het Rijk heeft bedacht dat voor de regeling beschut werk dat niet nodig was. En wij voeren de regeling uit zoals we hem gekregen hebben. Maar wij hebben gezegd, wij moeten daar niet stoppen met nadenken. Dus we zijn samen met Schagen en Hollands Kroon aan het kijken. Kunnen we niet toch een constructie verzinnen waar we op de een of andere manier proberen die arbeidsvoorwaarden te verbeteren? Dat doen we via een lobby richting VNG en het Rijk. Want we zijn het er gewoon niet mee eens zoals dat nu gaat. En aan de andere kant zijn we aan het kijken of we het pensioendeel, of we daar een regionale constructie op kunnen verzinnen. Nou, daar hoop ik in de loop van het jaar nog wat over te kunnen melden. En dat zal betekenen dat daar dus ook een extra financiële vraag uit voortkomt die nu niet in dit voorstel zit. En dat gaat gelijk om serieus geld. Maar aan de andere kant, we hebben het hier, ik zal maar zeggen, over mensenrechten. Dus ik verwacht dat wij daarover met een voorstel naar u komen. Moet daar wel bij zeggen dat het vanuit zowel de VNG als vanuit de branchevereniging CEDRIS sterk wordt afgeraden om lokale initiatieven op dit gebied te nemen. Omdat men zegt, doe dat nou via een landelijke regeling en niet ieder voor zich. Nou, daar zit ook iets in, maar soms moet, ik ben niet zo bijbelvast, maar iets met bergen en iemand die daar naartoe moet. Soms moet iemand maar gewoon beginnen en dan hopen dat de rest ook komt. Meneer De Jager is net op een evangelisch weekend geweest, begreep ik. Dus die kent deze teksten zo uit zijn hoofd. Ah, kijk, dat was Hannibal, toch? Nou ja, voorzitter, alle gekheid op een stokje. Ik heb het idee dat ik zo de vragen beantwoord heb.
Nou, in dit antwoord zijn volgens mij bergen verzet. Ik kan me voorstellen dat de vragen hiermee beantwoord zijn. Ik kijk even de commissie rond. En dat zijn ze, dank u wel, wethouder. En wethouder, u blijft aan het woord, begrijp ik. Jullie met z'n drieën, want er komt een presentatie aan. En wie ik het woord wil geven, dat zie ik nu niet aan de bewegingen. Ik kijk even op mijn lijstje. Maar meneer Kos, u stond er nu op om bij het volgende punt, stand van zaken sociaal domein, om een presentatie te houden. En die komt volgens mij op het scherm. En er wordt hard aan gewerkt op dit moment. Ik zou er een muziekje onder kunnen zetten, doe ik niet. Er is in ieder geval signaal. Moet ik even schorsen, 5 minuten? Ik wil even toelichten dat naar aanleiding van de presentatie kunnen de vragen worden gesteld. En die zijn op voorhand al volgens mij schriftelijk gesteld door de fractie van D66. In ieder geval schriftelijk bedoel ik dat u al van tevoren antwoorden op papier heeft gezet die bij het college bekend zijn. Dus daar zal antwoord op worden gegeven. En inmiddels heb ik de tijd vol gepraat. Dank u wel. En we beginnen met de presentatie. Meneer Kos.
Dank, voorzitter. Bij de begroting van het afgelopen jaar heeft u als raad uw zorg uitgesproken over een aantal mogelijke effecten van bezuinigingen. En in het begin van dit jaar heeft u daarom het college verzocht om met enige regelmaat een update te geven over de stand van zaken daarvan. Dat hebben wij een aantal maanden geleden voor u in een presentatie vervat die ik toen nog solistisch mocht doen. Maar we hebben nu bedacht als integraal team wethouders sociaal domein om allemaal op ons eigen beleidsterrein een stukje van de presentatie te doen. Waarbij wij wethouder De Vrij af en toe even zullen prikken, want die zit nog midden in zijn jetlag. Vannacht aangekomen vanuit Curaçao, dus voor hem is het 6 uur 's nachts, denk ik. Maar dat gaat vast goed. Dus wij proberen op die manier u door de presentatie heen te geleiden, waarbij we de vraag nu wel iets verbreed hebben. Want de initiële zorg die u ook per motie heeft uitgesproken bij de begroting over, laten we zeggen, effecten in het doen omvallen van organisaties, die doen zich niet voor. Dus we hebben de opdracht even iets verruimd en gewoon even een algemene update over de stand van zaken. Dus voorzitter, dit is de datum. Dan kunnen wij naar de volgende. Wat is in de hoofdlijn hetgeen wat we nu aan het doen zijn? De komende tijd gaan we bezig met één integrale uitvraag. Dus één toegang waarbij het niet meer zo is dat je voor deze vraag bij dat loket moet zijn, bij deze vraag bij dat loket, maar één integraal gesprek vanuit alle invalshoeken die het sociaal domein kent. Dat willen we ook voorzien aan de achterkant van één digitaal systeem. Waarbij wij proberen ook zoveel mogelijk, zal ik maar zeggen, wijkgericht te werken. Wellicht dat collega Biersteker daar nog verdere toelichting op kan geven. Maar dat ook ondersteunen met data via het Urban Data Center. Overigens ook interessant, de heer Dasbach deed ons nog een interessante tip aan de hand van, ik zeg even Value Me, zeg ik het dan goed? Ja, waarbij het wellicht ook een goed idee zou kunnen zijn om dat eens als thema voor een informatieavond te gebruiken. Omdat ook op het gebied van jeugd je met datagestuurde aanpak mooie resultaten kunt boeken. Dus dat zou een interessant thema zijn om met elkaar nog eens wat verder uit te diepen. Doordat we die wijkgerichte benadering hebben, kunnen we nog veel beter zien van waar zijn nou de vindplaatsen. Dus waar leeft een vraag waar wij op moeten acteren. En wij willen dat het onbetwist is dat onze mensen weten waar ze het over hebben. Dus wij investeren in vakbekwaamheid, zodat we de juiste mensen hebben die juiste antwoorden kunnen geven op vragen die in de samenleving leven. En dan werken wij zoveel mogelijk nog doelmatig, zonder dat wij rechtmatigheid aan het oog verliezen. Dat is een beweging die we de afgelopen jaren hebben ingezet. Voorheen waren wij toch een beetje de controlefabriek, zou ik maar zeggen. Nou, dat doen wij nog steeds, want iedere euro belastinggeld moet netjes verantwoord worden en goed besteed worden. Maar we proberen vooral onze aandacht te richten op, wat is nou het effect van die euro? En is dat effect ook het effect wat je wil? En heeft dat voor mensen naar tevredenheid dan ook het effect wat zij willen? Dus op die manier proberen we dat te benaderen. En dat allemaal in een steeds dichtere samenwerking tussen de teams jeugd, zorg en participatie. We hebben de onderwerpen geïnventariseerd waar de teams zich mee bezighouden. En eigenlijk gezegd, van er is gewoon een heel groot deel waar we zoveel overlap hebben, dat we dat helemaal niet als aparte onderwerpen binnen aparte teams moeten benaderen. Maar echt met één integrale toegang, een integrale uitvraag en een integraal systeem erachter. Dat even voor sheet 1, zou ik maar zeggen. Dan, als wij naar de volgende sheet gaan, dan zeggen we, dit zijn grofweg wat we hebben opgehaald, onder andere ook in gesprek met u, maar ook in gesprek met de stad. Wat zijn dan nu de trends die zich voordoen? Wij zien nog steeds dat jongeren in Den Helder vaker dan elders problemen hebben. Schooluitval, overlast. Dat is een belangrijk onderwerp voor het stuk waar wethouder De Vrij mee bezig is. Om u, ik neem eventjes de visie jeugd, heet dat stuk, meen ik. Ja. Het aantal inwoners met een laag inkomen is hier nog steeds hoog in vergelijking met de rest van Nederland. Onze inwoners kampen vaker dan elders met multiproblematiek. En Den Helder kent ook veel werkgevers met moeilijk vervulbare vacatures. Nou, daar zien we ook een kans. Hè. Niet iedere trend is een probleem, gelukkig. En de vraag naar zorg neemt toe door vergrijzing. Dat is iets wat in heel Nederland speelt, maar in Den Helder nog iets heftiger. En vergrijzing is echt iets, dames en heren, waar we maar aan het begin staan. En dat zal zeer progressief zich ontwikkelen tot ongeveer 2045. Dus alle onderwerpen waar wij nog over gaan, zult u ook met die blik moeten benaderen. We staan echt nog maar aan het begin wat dat betreft. En tegelijkertijd blijven mensen langer thuis wonen. Dus dat is een vraag aan de gemeente. Daardoor neemt ook de vraag naar mantelzorg toe, waarbij je ziet dat mantelzorgers vaak en snel toch overbelast dreigen te worden. Dus dat is ook een hele centrale vraag. En het percentage inwoners dat zich eenzaam voelt is hoog in vergelijking tot andere gemeenten. Dus dit even grofweg wat het college voor de komende tijd ziet aan trends waarop wij met elkaar een antwoord moeten formuleren. Welke doelen hebben wij dan vervolgens daarop benoemd? Die vindt u ook terug in de kadernota. Waar we aan willen werken is dat er minder jongeren in Den Helder zijn aangewezen op de jeugdhulpverlening. Dat het aantal inwoners met problematische schulden afneemt en er minder inwoners in armoede leven. Dat Den Helder minder werklozen en minder bijstandsgerechtigden telt. En dat de zorg voor kwetsbare inwoners doelmatiger is, maar vooral inspeelt op hun zorgbehoeften in plaats van dat het aanbod hier wordt geformuleerd en dat mag worden afgenomen van ons. Dan gaan wij naar participatie. Ik blijf een beetje aan het woord, voorzitter. Maar zo direct komen de anderen, hoor. Wat zijn we aan het doen binnen team participatie? We hebben in 2018 gezien dat er natuurlijk eigenlijk opeens bij werkgevers de notie ontstond dat er veel werk is en dat er daardoor ook veel vacatures zijn. Daar zijn we op ingesprongen. Dus we hebben eigenlijk, en ik zeg dat een beetje in een, de term is nou eenmaal zo, veel laaghangend fruit geplukt. Dus mensen die nog een beperkte afstand tot de arbeidsmarkt hebben, hebben we via reïntegratie of directe plaatsing bij werkgevers onder weten te brengen. Dat heeft ervoor gezorgd dat het contingent bijstandsgerechtigden snel is gedaald. Nou, dat levert een financieel voordeel op. En dat proberen we dan vervolgens zoveel mogelijk te investeren in de groep mensen die wat meer begeleiding nodig heeft om richting die arbeidsmarkt te gaan. Dus in 2019, dat merken we nu, is de focus verschoven naar die groep mensen die toch een wat langere route nodig heeft om op die arbeidsmarkt terecht te komen of op een andere manier tot een goede dagbesteding. Dat betekent ook dat de manier waarop die uitstroomcijfers zich ontwikkelen, dat gaat nu allemaal net even langzamer. Maar uiteindelijk gaat het erom dat onze uitstroom ook duurzaam is. Dus dat je zo investeert in mensen dat ze uiteindelijk ook blijvend zich op die arbeidsmarkt kunnen nestelen. Daarnaast zijn we steeds meer bezig met het zoeken van die verbinding naar die arbeidsmarkt. Dus we zijn als team participatie constant in gesprek met werkgevers over. Realiseert u zich dat als u een vacature net even anders zou schrijven, dat het wel een manier is, job carving heet dat dan, dat dat dan wel een manier is om aan onze inclusieve arbeidsmarktagenda bij te dragen. En uiteindelijk iedereen die kan werken ook een plek te geven op die arbeidsmarkt. We begeleiden mensen bij hun gesprekken, we bereiden ze daarop voor en we halen ook vacatures op bij werkgevers, waar we vervolgens binnen ons klantenbestand in gesprek gaan met mogelijke kandidaten om te zien of we bij hun ook het juiste enthousiasme en de juiste skills kunnen aanleren of aanbrengen om uiteindelijk op die arbeidsmarkt terecht te komen. En dan, voorzitter, zijn wij bij Team Jeugd en ga ik een slokje koffie nemen.
Dank u wel.
Daar neem ik het over.
Meneer De Vrij.
Zal u het volgende... Ja, daar komt hij, zeg. Nou, we weten dat... Ja, ik zit een beetje af mee te kijken. Maar goed, eventjes ten aanzien van de jeugd. We hebben in 2019 een aantal bezuinigingsdoelstellingen voor genomen. Inzet van de praktijkondersteuners. Daar zijn we mee gestart met dat project. De inzet van de gezinscoach in multiproblemen. Ik hoop dat we in september, dat is wat later dan we zelf hadden gehoopt, maar in september met een voorstel daarover te komen. We zijn in gesprek met onder andere de opvoedpoli om toch te kijken van hoe we daar toch een geheel van kunnen maken. Want je ziet toch binnen jeugdbeleid dat er heel veel voorzieningen zijn, heel veel instellingen zijn. Maar dat het allemaal heel fragmentarisch zit. En wil je daar toch zorgen dat men bij elkaar aanhaakt en met elkaar samenwerkt. Ja, moet daar toch nog wel links en rechts wat gesproken met elkaar worden. Maar ik hoop dat we in september daar met een voorstel naar u toe komen. Verder wat betreft de kortingen die we hebben doorgevoerd, zijn ook daar geen instituten of instellingen omgevallen of hebben wij anderszins geluiden gehoord dat het water tot aan de lippen staat. Wat mij betreft mag de volgende. Gaat even te snel. Deze, ja. Nee, die praktijkondersteuners, dat zeg ik al. We hopen met de inzet van die praktijkondersteuners in samenspraak met de huisartsenverenigingen van Den Helder ook, dat huisartsen ook doorverwijzen in eerste instantie naar de praktijkondersteuners, die ook als verpleegkundig opgeleid zijn op GGZ jongerenproblematiek echt daadwerkelijk te behandelen. En daarmee hoop je te voorkomen dat je veel eerder nog dan nu direct doorverwijst naar de veel duurdere instellingen. En dat die praktijkondersteuners in staat zijn preventief daarin zaken op orde te brengen voor de jongeren. Het blijkt in het land, er zijn al vele voorbeelden van die ons voorgaan zijn, dat het echt onnodig dure verwijzingen voorkomt en dat dat toch wel succesvol is. En in juli gaan we starten met de samenwerking. Mag ik de volgende? Nou ja, dat is de korting en de beëindiging van de subsidies. We hebben met alle partijen de afspraken daarover gemaakt. Die erop gericht zijn de maatschappelijke impact zo klein mogelijk te houden. We hebben ook constant gezegd, de subsidies die we nu verminderen, mogen niet direct mensen treffen. Dus sowieso zal er niet verder gekort worden op de subsidies naar de jeugdhulp.
Ja. Oh, even gewoon in vervolg op wat wethouder De Vrij ook vertelde. We zijn natuurlijk, het loopt, en ook wat wethouder Kos zei, het loopt zo ver door elkaar, die drie onderdelen van onze portefeuilles, dat het heel lastig is om precies exact aan te geven wie waarvoor verantwoordelijk is. Daarom doen we ook heel veel samen en in overleg. Want als u kijkt naar de bezuinigingsopgave in de zorg, valt een deel inderdaad weer onder mijn portefeuille. Er zijn ook weer dingen die daar niet onder vallen of maar gedeeltelijk. Dat is inderdaad op die korting op subsidies. En dat valt onder verschillende portefeuilles. Maar het totaal ervan levert op dit moment de totale bezuiniging van 1,1 miljoen op. En is voor het grootste gedeelte ook al gehaald. Er zijn nog een aantal zaken die doorlopen. Want ook al zeggen we dus, we willen graag korten op subsidies. Of graag, maar we willen korten op subsidies. Het moet wel voor de organisaties mogelijk zijn om die korting door te voeren. Dus sommige subsidies die worden later afgebouwd dan bedoeld was bij de begroting van 2018. Maar het moet ook vooral om een goede gang van zaken zijn, want het uiteindelijke doel is dat mensen niet direct, dus de mensen die het nodig hebben, er niet direct door getroffen worden. Dus daar zijn we mee bezig met een zorgvuldige afbouwing. Een andere zaak was natuurlijk de voortdurende zorg ten eerste over de achterstanden binnen de organisatie en het toekennen van voorzieningen. Daarnaast dus de achterstanden binnen het hulpmiddelencentrum om die voorziening ook daadwerkelijk toe te kennen voor het deel wat daarvoor verantwoordelijk is. Nou, we hebben nu een speciaal achterstanden team in het leven geroepen om heel hard alle achterstanden die binnen de organisatie zijn zo snel mogelijk op te lossen. En daarbij nemen we de term achterstand heel ruim. Dat is ingezet tot alle aanvragen tot 1 mei jongstleden. Dat is eigenlijk nog geen achterstand, maar we nemen hem wel mee, omdat dat dan in het team helemaal opgepakt wordt en de huidige vaste organisatie zich bezig kan houden met het reguliere werk en niet opnieuw geconfronteerd wordt met oplopende achterstanden. Daarnaast zijn we, het werd ook in een van de eerste sheets al aangegeven, ontzettend bezig om één integrale toegang en een uitvraag dus te organiseren, waardoor dus ook rust komt binnen de organisatie en men in staat is om heel snel te reageren op de zaken die zich ontwikkelen. En we zijn heel erg bezig met het wijkgericht werken, die aansluiting te zoeken. We draaien op dit moment ook een proef in de visbuurt met een inloopspreekuur dat heel veel breder is dan alleen het spreken voor het sociaal domein, maar daar zit wel het zwaartepunt. Maar alle andere zaken die spelen, worden ook in die proef, wordt dat nu meegenomen. En de resultaten, nog maar heel kort door, maar zijn wel bemoedigend. Er wordt wel gebruik van gemaakt. Dus ook op die manier hopen we naar de toekomst toe ten eerste meer in te kunnen spelen op de behoeften van de bewoners in de vraag. En ten tweede te voorkomen dat we weer achterstanden krijgen en ook dat we op een andere manier met beschikbare middelen omgaan. Want bezuinigen klinkt alsof dingen niet mogelijk zijn, maar we willen ze anders mogelijk maken. En daar zijn we heel erg mee bezig, maar ook naar op zoek om dat naar de toekomst toe nog beter te laten lopen. Nou, dat was het wel zo'n beetje.
Dank u wel voor deze trio-presentatie. Mijn eerste vraag, en dan kijk ik even richting u, of u het goed vindt dat deze stukken, of deze presentatie wordt toegevoegd aan de stukken van de commissie, zodat iedereen dat nog eens goed tot zich kan nemen en goed kan nalezen. Is dat akkoord van uw kant? Nou, dan spreek ik namens de commissie uit dat de commissie dat ook akkoord vindt. Dank u wel. Dan kijk ik de commissie rond of naar aanleiding van de presentatie er vragen zijn. Het gaat random. Wie zijn hand opsteekt, die komt aan het woord. Meneer Klut.
Ja, voorzitter. Laat ik het dan even eerlijk zeggen. Ja, ik vind nog steeds de gang van zaken vind ik onfatsoenlijk. Wij hebben in de verkiezingscampagne beloofd aan de kiezer dat er niet zou worden gekort op het sociaal domein. Punt. En wat zien we hier? Doe er maar een miljoentje af enzovoorts. Ja, het is niet te geloven. Ja, het is voor mij ook volkomen onaanvaardbaar en ik zal dat ook echt verder naar buiten brengen in de verdere behandeling naar de kadernota. Ik vind het schandalig. En laat ik het maar eerlijk zeggen zoals het is, zo blijft het bij mij. Ja, zolang je in een verkiezingscampagne belooft niet te korten en je zit op een gegeven moment zit je toch in de raad en in het college en je gaat het dan toch doen, dan heb je kiezersbedrog gepleegd. Punt.
Dank u wel. Anderen als reactie op deze presentatie? Mevrouw Boezekol. Sorry mevrouw Dielemans, ik kom naar mevrouw Boezekol.
Ik heb een korte vraag. Wat is CER?
CER.
Het CER.
De compensatie eigen risico.
Oké, dank u wel.
Mevrouw Dielemans.
Ja, we hadden even een vraagje aan wethouder Kors. Die had het over de mensen in de armoedeval. Heeft de gemeente daar zicht in? Omdat de wethouder aangaf dat er minder armoede is.
Nog een keer de vraag. Is er zicht op de armoedeval? Ja. Omdat daar sprake van is in de presentatie.
Daar is zicht, dat is al eens uitgezocht, ja. En daar is ook een raadsinformatiebrief al eens voor uitgegeven.
Is dat ook naar de commissieleden toegekomen?
Ja, dat is in het verleden ook allemaal in de commissie en in de raad geweest.
Nou, dan gaan we dat nog even keer nazoeken. Oké, dank u wel.
Dank u wel. Anderen naar aanleiding van de presentatie... Dat is niet het geval. Dan kijk ik even naar meneer Klut. Meneer Klut, u heeft eerder drie vragen gedaan. Naar aanleiding van de stand van zaken sociaal domein. Die zijn doorgeleid via de griffier. En die staan hier bij mij voor op mijn schermpje. Misschien is het goed als u die vragen nog even herhaalt. Zodat het college die kan beantwoorden.
Ja, voorzitter, dank u wel. Mijn boosheid is alweer gezakt hoor, maar die blijft wel aanwezig. Maar in ieder geval, het gaat even om het volgende. Ja, we hebben in gebieds- en wijkgericht werken hebben we aan de orde gehad dat we zouden komen tot het vormen van wijkteams. En die zouden zoveel mogelijk in de wijken worden gesitueerd. Ja, hoe is daar de voortgang van? Dat zou ik graag willen weten. Dan hebben we al eerder gesproken over de lange levertijden van reparaties en hulpmiddelen aan de mensen die daar echt gebruik van maken. Nou, uiteindelijk is dat door de wethouder wel op ingegaan. Alleen ik zou graag willen weten hoe de voortgang nu is. Ja, want er blijven constant mensen blijven melden dat ze enorme lange tijden zitten te wachten op een reparatie of op een vervanging of op een nieuw attribuut. Nou, en dan verder nog de wachtlijsten bij de BMO. Nou, daar heb ik daar al wat over gezien, dus dat is voor mij wel beantwoord. Maar in ieder geval de eerste twee vragen, dat zou ik dan toch nog wel graag even willen weten.
Dank u wel, meneer Klut. Wie vanuit de wethouders kan ik daar het woord aan geven? Mevrouw Biersteker.
Ja, dank u wel. Alle drie de vragen hadden binnen mijn portefeuille gepast. Ten aanzien van de wachtlijst, de WMO, heb ik het net uitgelegd. En wat betreft de hulpmiddelen en de wachttijden daarop, daarover heeft u onlangs ook een raadsinformatiebrief gehad met een heel uitgebreid verhaal over hoe we op dit moment bezig zijn met de aanbesteding voor een nieuwe organisatie die deze hulpmiddelen gaat verstrekken. U weet ook dat met name de wachttijden voor die hulpmiddelen, dat is op zich niet iets waar de ambtelijke organisatie iets kan doen. Dat is bij het bedrijf zelf. Daar hebben wij navraag naar gedaan of het ook anders kon of bij anderen anders ging. Maar in den lande is dit een algemeen bekend probleem. Heeft alles te maken met de bezuinigingen die eerder ook zijn afgesproken, waardoor dit soort organisaties heel erg uitgekleed zijn. En nu moet men inspelen op de veranderde vragen. En dat kan niet altijd direct. Maar we hopen dat we met onze nieuwe aanbesteding, die op dit moment al in gang is gezet en waarover we dus binnenkort wel in de lucht komen, dat we een en ander ook goed kunnen aanpakken. Maar het is wel zo, we hebben bijvoorbeeld ook extra kaders en eisen ingebouwd. Bijvoorbeeld wachtkamerconstructie. Hè, dat een tweede organisatie zonder verdere aanbesteding gevraagd mag worden als de eerste toch niet voldoet. Nou, je probeert op die manier allerlei zekerheden in te bouwen. Maar die zekerheden zijn heel moeilijk te genereren, omdat er weinig spelers op dit gebied zijn in het land. En dus gelijkluidende problematiek. Dus we doen er in onze aanbesteding nu alles aan om het probleem te verhelpen. Ook bij het aanpakken van de interne wachtlijsten heeft dit extra aandacht. Want er is een speciaal één persoon vrijgemaakt om bijvoorbeeld voortdurend het contact met de HMC te houden en daarin gestructureerd naar oplossingen te zoeken. Het helpt wel, maar de eerste hoos ging natuurlijk vlot. Dat waren de meest eenvoudige situaties. En je komt nu toe aan de meer complexere situaties. En dus gaat het ook iets minder snel. Dat heb je dan. En de laatste vraag, of tenminste uw eerste, dat waren vormen van wijkteams. En hoe is dat zichtbaar in de wijk? Nou, er zijn in verschillende wijken zijn er wat we noemen wijkcoördinatieteams. Ze verschillen per wijk. Wie daarin meedoet, dat is de plek van de professionals. Naar buiten toe en beter zichtbaar, dat zal meer nadrukkelijk aan de orde zijn als overal alle wijkmanagers aangesteld zijn. We hebben nu voor stad binnen de linie, sinds kort hebben we dus een wijkmanager, die begint per 1 juli, aangesteld. Daar ga je dat dus meer zien, want dat wordt dan de trekker, maar ook spin in het web om al die organisaties, maar ook dat wijkcoördinatieteam vorm te geven en verder uit te bouwen. Een van de resultaten in eerste instantie is ook al dus die proef in de visbuurt. Want we hebben dus binnen de stad binnen de linie een wijkmanager voor fulltime weten aan te stellen. Dus zo.
Dank u wel. Meneer Klut, als reactie hierop. Uw vragen zijn beantwoord. Meneer De Jager, u had ook een vraag, zag ik.
Dank u wel, voorzitter. In de raadsinformatiebrief die de wethouder noemt, wordt al het een en ander van het strengere beleid aangekondigd. Dat gaat overigens pas 1 januari in. En ja, laten we hopen en er vooral handhaven dat gaat helpen. Maar we hebben nog een aanvullende vraag. Heeft gemeente wel eens goed onderzocht of het niet scheelt als de cliënten via een persoonsgebonden budget een hulpmiddel aanvragen? Want wat de wethouder zegt over dat andere grote organisaties ook niet goed functioneren, dat klopt. Welzorg is zo'n hele grote organisatie, maar die wordt door veel gebruikers wordt die al kwelzorg genoemd. Medipoint staat ook niet goed bekend. Maar daarentegen, als mensen via een PGB een hulpmiddel hebben, dan schijnt het dat ook de leveranciers harder lopen. Dus dat zou nog een punt van onderzoek kunnen zijn. Dank u.
Mevrouw Biersteker, wilt u daarop reageren?
Ja, sowieso ben ik het van harte eens met uw suggestie. We hebben ook aangegeven, dat zag u in het rijtje zoals we het noemden, dat we daar ook intensiever op insteken. En de organisatie gaat dat gesprek ook altijd met mensen aan of zij zouden willen kiezen voor het persoonsgebonden budget. Maar mensen zien vaak ook op tegen het feit dat je dan het contract aan moet gaan met die organisatie en ook de service. Maar daar waar het kan, stimuleren we dat erg. Want wij zijn ervan overtuigd dat dat inderdaad op verschillende fronten een betere optie is. Maar dat wordt heel actief, wordt dat opgepakt.
Dank u wel. We zijn nog steeds bij het punt stand van zaken sociaal domein. Ik kijk de commissie langs. Zijn daar nog vragen over? Ja, de fractie van Beter voor den Helder. Mevrouw Dielemans?
Ja, even een vraag. Hoe zit het met de langdurige zieken bij WMO? Want worden die opgevuld, die zieken? En veroorzaakt dit geen nieuwe achterstanden? Dan hebben we ook nog een vraag over de wijkteams. Hoeveel mensen daarin zitten in die wijk en bij langdurige ziekte, hoe dat opgelost wordt.
Opvullen van ziekte bij langdurige zieken, wat bedoelt u precies?
Er zijn langdurige zieken op de afdeling WMO en wij vragen ons eigen af of dit wordt opgevuld door andere mensen en of dat geen nieuwe achterstanden veroorzaakt.
Goed, ik begrijp uw vraag nu beter. Wie wil erop antwoorden? Ja, mevrouw Beersteker. Ja.
Nou, het ziekte en personele aangelegenheden is natuurlijk een andere portefeuillehouder. Maar we hebben, dus daar zou ik verder niets van zeggen. Maar op dit moment, ik heb u verteld dat wij een team hebben samengesteld dat zich specifiek richt op achterstanden binnen de WMO. En dat is een team gedeeltelijk extern en gedeeltelijk specialisten intern. Dus dat staat helemaal los van de staande organisatie. En daarmee wordt er ook geen effect door langdurig zieken zo dat er al zou zijn. Want ik bedoel, men kan elkaar natuurlijk vervangen. Maar het heeft geen effect omdat het een apart team is. En de relatie met wijkcoördinatieteam zie ik niet direct, want dat zijn hele andere mensen. En wie er in dat wijkcoördinatieteam zit, dat hangt sterk af van de wijk. In de ene wijk is er meer op het gebied van jeugd en dan maakt die daar meer deel van uit van zo'n team. Maar basis kun je wel zeggen dat er een wijkverpleegkundige en een politieagent in zo'n wijkcoördinatieteam zit. Maar er zitten heel veel andere specialisaties in. Het is puur afhankelijk van wat nodig is in een wijk. En de wijkmanager is degene die dat coördineert en ook mensen een organisatie vraagt om deel te nemen aan zo'n coördinatieteam. Ja.
Goed, dank u wel. Ik ga naar een afsluiting. Meneer De Vrij, u had last van een jetlag, zei u. En ik voorspel dat u het morgen heel druk krijgt als u al die huizen met vlaggen langs moet, om al die eindexamenkandidaten die morgen het bericht krijgen dat ze geslaagd zijn, langs moet gaan om te feliciteren. Dus u bent lang nog niet klaar. En ik wens ook alle eindexamenkandidaten morgen veel succes met het vernemen bij de uitslag. En ik hoop dat er een heleboel leerlingen morgen geslaagd zijn en dat het een hele feestelijke dag wordt. En hiermee sluit ik af. Dank u wel.